dit moet je gewoon op orde hebben. Punt. Klaar. Als ondernemer moet je dit gewoon op orde hebben.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Startdop, de locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info. Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Faalverhaal. Dit keer ben ik op een bijzondere locatie, een school in Woerden.
Ja.
En vandaag ben ik met Ryan. Ryan, welkom.
Dankjewel.
En, dankjewel dat ik ook hier mag zijn. Allereerst, wat doen wij hier op een school? Volgens mij was jij ondernemer, toch?
Ja, goede vraag. Nee, ik ben zelf eigenaar van Spreeksbureau De Speakers. Dus wij verhandelen spreeks- en dagvoorzitter op de markt in Nederland en het buitenland. En ik ben ook één dag werkzaam op het VMBO als onderwijsassistent economie ondernemen. Met wellicht nog de ambitie om één dag per week docent te worden. En waarom? Ik geloof heel erg in een ander soort manier van onderwijs dan momenteel. En dat ondernemers eigenlijk meer een podium krijgen in het onderwijs om te zorgen dat juist die kids van 12 tot en met 16 heel erg mee bezig gaan van oké, kan ik een eigen bedrijf starten? Hoe gaat dat? En eigenlijk vanuit het VMBO al worden getriggerd om dat te gaan doen.
Ja, want dat is toen ik op school zat. Elke docent die ik sprak, die les gaf over ondernemerschap, die had zelf nog nooit een bedrijf gestart.
Klopt.
En toen dacht ik ook van, wat zijn we nou aan het doen? Hoe moet ik nou gaan leren uit een boek, terwijl jij nog geen eens ervaring hebt? En terwijl ondernemerschap juist heel praktisch is. Dus ja, dat is interessant.
Je hoopt ze gewoon echt de boodschap mee te geven dat alles mogelijk is. En ik begeleid dan VMBO-basis kaderkinderen. En ik heb zelf ook VMBO-basis gedaan. En dan wordt dus vaak wel tegen je gezegd van, het kan niet. Of dat is niet mogelijk. Of je moet een hele lange weg trekken. En ik probeer ze echt te laten zien dat het gewoon mogelijk is als je gewoon in jezelf gelooft. En die ambitie voor te zetten.
Ja, nice. En je zegt dat je nu bezig bent met sprekers. Hoe is dat ontstaan? Hoe ben jij begonnen met het veranderen van sprekers?
Leuk. Het is eigenlijk begonnen op het MBO. Ik heb dus hiervoor VMBO basis kader gedaan. Toen ben ik naar het MBO gegaan. MBO Rijnland in Woerden. Daar heb ik evenementen en international marketing gestudeerd.
En, heel breed.
Ja, het is best wel breed. Het zijn twee opleidingen tegelijkertijd. En wat ik merkte is dat ik dat evenementenstuk best wel interessant vond. We kregen les over riders. We kregen les over hoe ga je dat organiseren. Toen liep ik stage bij het eventbureau. En toen kwam ik in aanraking met presentatoren en sprekers. Die boekten wij toen. En toen dacht ik van, dit is wel heel tof. Want ik zag mensen op een podia's. Ik zag mensen met zulke grote koptelefoons lopen. Dat ik denk van, wat doen zij? Ik wil weten wat zij bespreken in die gesprekken. Toen ben ik bij heel wat events gegaan door mijn stage heen. Toen dacht ik van, dat gevoel wat je dan krijgt van, volgens mij heb ik iets gevonden. Wat ik echt interessant vind. Ik werkte toen destijds bij de Bijenkorf als verkoopmedewerker, herenschoenen. Dus ik had al een bijbaan. Ik werkte 12 uur per week. Vond ik super tof. Maar tegelijkertijd kwam die ambitie meer in om in dat evenementenschap te komen. Toen ben ik daarmee begonnen. Eigenlijk na mijn stage ben ik daar nog blijven werken. Heb ik mijn diploma afgerond. En toen ben ik heel erg gaan nadenken van oké, wat ga ik doen? Nu is het ook zo dat ik bij het MBO Rijnland was ik ook studentenraadslid. En als studentenraadslid vertegenwoordigde natuurlijk een groep. Toen kwam corona. Studentenuitval, mensen kwamen niet bij de online lessen. En ik had een evenementenachtergrond met mijn opleiding. Toen zei ze tegen mij van, Ryan, wil je iets organiseren? Toen dacht ik, oké, leuk, wat? Want niks mag. Toen kreeg ik budget. En ik keek vroeger heel erg TED Talks. Eigenlijk nog steeds. En ik wist nog, ik keek toen Simon Sinek, Simon Sinek was het, keek ik. En hij had het over de why. En ik zag hem op een groot podia. En ik dacht van, dat is een supergoed verhaal. Ik denk dat dit echt onze leerlingen of studenten nodig hebben. Ik klop aan bij de college van bestuur. Ik zeg, ik wil hem inhuren. Hij zegt, hoe duur is het? Ik zei, 1,5 ton. Ze zei, Ryan, je hebt €500. Succes. Dus met die €500 ben ik gaan kijken, wat kunnen we doen? Toen dacht ik, ik wil sowieso spreken uitnodigen. Het event kan niet, dus laten we een webinar organiseren. Ik leerde een spreker tijdens mijn stage kennen. Ridwan heet hij. Dat is een jongen, dat is een breakdancer. En niet een normale breakdance. Hij mist gewoon een aantal zaken van zijn lichaam die je eigenlijk normaal gesproken nodig hebt. Hij mist een paar vingers, mist een heup, mist een been. Waardoor eigenlijk bij hem altijd is gezegd, breakdance is onmogelijk. Maar desondanks is hij international breakdancer geworden. Toert hij over de hele wereld. Geeft hij lezingen over zijn verhaal No Excuses, No Limits. En tijdens mijn stage triggerde dat mij heel erg. Ik denk van, we maken ons nu druk om corona, om zulke zaken. Dat ik denk van, deze gast heeft eigenlijk alles al overwonnen in zijn leven. En droomt nu, of volgt nu zijn droom. Toen dacht ik van, we gaan hem boeken. Dus ik als regelen, €500 voor vriendenprijzen, want het is totaal geen prijs voor springs en dagvoorzitters. Hem geregeld in een lokaal met echt iPhone-camera's. 500 studenten kwamen op af. Dus het college van bestuur helemaal rep en roer. Ryan, hoe heb jij 500 studenten online weten te krijgen? Volgende keer.
En dat, hè, even een side note. Dat was ook de periode waarin ik nog student was. Ja. We waren onze camera uit aan het zetten in de online lessen. Ja. En aan het PlayStation. En laten we ook heel eerlijk zijn. Dus ja, als je dan toch wel 500 man weet te interesseren om daar naar die webinar te komen, dan heb je natuurlijk wel wat bereikt.
Ja, zeker. Het was super tof om dat te zien dat je hele Google Meet vol stond. Of Zoom, ik weet niet wat er toen had gebruikt. En toen kreeg ik ineens meer budget. Toen ging het van €500 naar €10.000. En toen zijn we eigenlijk groot gaan nadenken. Toen zijn we het Gooiland Theater hebben afgehuurd. Toen destijds kreeg dat voor een supermooi bedrag. Techniekpartij, het werd wel weer een online event. We hadden drie soorten sprekers. We hadden een dagvoorzitter, we hadden een DJ. We hadden licht geluid, portofoons. Het werd in één keer echt een productie. Dat ik dacht zo van, wauw. Weet je, gewoon echt, het is een productie. Die productie ook afgelopen. We hebben ongeveer 2000 man online weten te krijgen van de hele school. Super druk was het. En daarna eigenlijk, het tweede event dacht ik van, klaar. Ik heb het gevonden. Ik ga me nu verdiepen in wat ik nodig heb om dit nog groter te maken. Nou, met die Ridwan kreeg ik een goede klik. En uiteindelijk zijn we zakenpartners geworden. Ik ben voor hem gaan werken, eerst in dienst als boekingsagent. En toen daarna na Eurovisie Songfestival. Want dat is iets wat ik nooit ga vergeten. Het Eurovisie Songfestival kwam 2021 in Nederland. Doug Lawrence had ons laten winnen. En Ridwan werd gevraagd als de opener voor de tweede halve finale. Ze mocht samen met Evie de Visser het gaan openen. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. En ik ga dat nooit vergeten, want ik zat in mijn laatste jaar mbo. Het was super druk, ik moest examens afnemen. Ik moest ook naar Rotterdam Ahoy om dingen te regelen. Ik had telefoontjes van de journalisten die iets van hem wilden hebben. En eigenlijk na het Eurovisie Songfestival in juni 2021 heb ik een eigen bedrijf gestart. Allereerste naam was de Miam Agency.
Wat?
Miam Agency. Miam, lekker. Nee, het staat ook ergens voor, want ik dacht, ik heb een aantal passies. En die woorden en die letters, die hebben ook een passie erin. Namelijk, de M staat voor marketing. Ik hou nog steeds van marketing. Vind het super.
Maar wacht even, voordat we hierop verder gaan. Wat mij in mij opkomt, je bent eindejaarsstudent. Ja. Je hebt het heel erg druk. Je hebt dan te maken met iets groots als het Eurovisie Songfestival. Je krijgt allemaal journalisten aan de telefoon. En je bent gewoon heel erg druk bezig. Maar je bent nog wel een student. Ja. Wat voor uitdagingen merkte je toen als het gaat om überhaupt bezig zijn in dat vakgebied? Had je zo bijvoorbeeld moeite om jezelf serieus te laten nemen omdat je nog jong bent? Of wat maak je mee allemaal en wat kunnen we daarvan leren?
Goeie vraag. Ik denk sowieso dat het gewoon heel lastig is. Want je moet jezelf goed in de spiegel kunnen kijken van, joh, hoe ga ik nu met een journalist praten? Weet je, ik was 18. Of 17, 18. Hoe ga ik met een journalist praten? Of hoe ga ik dit aanpakken? Of hoe ga ik zorgen dat hij daar staat? En ik denk dat het toch een beetje zo'n een goede ego is of zo, goede arrogantie, dat ik dacht van, ik ga het gewoon doen. Weet je, ik ben heel vaak ook op mijn bek daardoor gevallen, gewoon van dat mensen geen niks met mij aan moesten of dachten van, wie ben je eigenlijk, weet je, ik ga naar de volgende. Maar toen dacht ik van, oké, elke tegenslag dat iemand zegt van, ik wil niks van je, of nu even niet, dat gaf mij juist meer energie om daar toch voor te gaan. En van school uit was ik heel erg actief. Dus ze wisten al, Ryan is gewoon druk. Die is bezig, die is met te werken. En ik gaf het ook tijdig aan. Maar het was wel een hele hectische periode. En ik denk dat je vooral mensen moet zoeken die er ook in geloven. Hoe lastig dat ook is. En ik had gewoon mijn mentor of SLB'er, die geloofde er ook in. En die geloofde in mijn verhaal en passie. En ik kreeg daardoor heel veel vrijheid ook om andere dingen te doen naast mijn studie. Maar het is wel bikkelen en het is lastig. Zeker als je nog super jong bent en je eigenlijk nog van alles moet leren. En je gewoon iets aan het doen bent waar je totaal niet voor geschoold bent. Maar gewoon gaat doen.
En dus, had je in die periode ook fouten of leermomenten waarvan je dacht van, nee, dat had ik eigenlijk anders moeten doen? Of denk je dat het wel goed is afgegaan?
Nou, ik denk dat er 101 dingen zijn die anders hadden kunnen. Als ik ten opzichte kijk van 3 jaar geleden, denk ik van ja, ik kan 101 dingen anders. De manier, de tone of voice, de structuur, programma's waarmee we nu werken, die dat veel geautomatiseerder gaat. Maar ik denk dat het gewoon goed is dat je ergens begint. En je moet heel vaak vallen voordat je, en ik val nog steeds, iedereen, weet je moet heel vaak dingen laten misgaan voordat het lukt. En al lukt het, dan gaat er toch weer ergens iets mis. Er gaat altijd wel een schakel vallen. Je probeert dat altijd tegen te houden. Maar ik denk ook soms, en dat dacht ik toen ook toen ik 18 was, van als het gebeurt, dan gebeurt het gewoon. Weet je, ik doe mijn best. Ik probeer dat iedereen voor iedereen te werken. Maar als het gebeurt, dan gebeurt het. Dan probeer je eigenlijk zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Ik denk heel erg in oplossinggerichtheid. Dus er gebeurt iets, wat is de oplossing? En natuurlijk evalueren en feedback geven aan om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Maar als iets onverwachts gebeurt of als het gebeurt, probeer direct in die oplossing en houding te komen. Want om je de hele dag lopen te ergen dat iets dus gebeurt en je doet er niks aan, dan gaat of het probleem een olievlek worden, dat wil je ook niet. Dus ik probeer heel erg op die rem dan te zitten en dan gewoon kijken, check, 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 wat kunnen we doen?
Ja.
En ik denk dat ik daarin heel veel heb geleerd, ook van anderen, van sprekers, dagvoorzitters, van mensen om me heen, die me heel veel tips, tricks, maar ook heel veel steun hebben gegeven, maar ook wel kansen hebben gegeven. Weet je, dat een spreker of een dagvoorzitter met mij op jonge leeftijd wilde werken, is gewoon een kans die je aan mij geeft, waardoor ik weer verder kan groeien. En dat is tof als je dat samen kan doen.
Ja, absoluut. En ja, wat je ook merkt is dat, zoals jij het ook zegt, heel veel mensen leggen zichzelf mentale barricades op, waardoor ze niet gaan ondernemen.
Ja.
Van, oh, wat nou als dit fout gaat, wat nou als dat fout gaat. Maar zoals jij het ook zegt, dat is gewoon doen. En, en je ziet wel. Dus helemaal
mijn moeder die zei dat vroeger altijd en nog steeds. Als je denkt dat niks mogelijk is, dan ga je ook niks doen in je leven. En ik geloof er wel heel erg in. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld, al is het iets kleins, hè. Bijvoorbeeld, je wilt kleding halen. Snap je? Je wilt een nieuw overhemd halen of iets anders. En je zegt tegen jezelf, ja, eigenlijk wil ik geen overhemd, ik heb het niet nodig. Dan ga je zelf een beetje blokkeren om dat te kopen. En dat is eigenlijk hetzelfde een beetje principe als het ondernemen. Als je constant tegen jezelf gaat zeggen van, ik kan het niet, of dit is de grote stap voor mij, of ik financieel kan ik het niet halen, of noem maar op, dan ga je het nooit meer doen. Dan ga je het nooit doen. Dan blijft die idee op de stapel van ideeën. Maar het is juist eigenlijk het gunstigste en eigenlijk wat je wil hebben, is gaan nadenken in een oplossing, gaan nadenken waar kan ik starten. Nou is die stap super klein. Ik ben ook begonnen gewoon in mijn slaapkamer. Sorry? En nog steeds werk ik af en toe in mijn slaapkamer, ook al heb ik een kantoor. Maar het is gewoon starten met iets. Gewoon heel klein starten.
Ja, en dan jouw verhaal. Want je had het over, want daar had ik je onderbroken. Ja. Je had het over je bedrijfsnaam en je was een agency aan het opzetten.
Ja, ik dacht, waar waren we gebleven? Waar bij Miam Agency gebleven? Nou, het staat, als je het spelt, is Marie, Eduard, Anton, Marie. De M staat voor marketing. Dat was eigenlijk mijn eerste ambitie die bij me opkwam. Afgestudeerd marketeer. Super toffe dingen heb ik gedaan in de marketing, ook bij mijn school. Ik dacht van, hé, hier, dit is echt een passie van mij geworden. Toen kwam events, dus de E van events. Ik had dus een paar events georganiseerd en mijn ambitiegevoel was heel erg van, oké, hier ga ik proberen door te breken. En ik werkte toen voor Ridwan als eerste klant, als zijn boekingsagent. En toen dacht ik van, oké, laten we dat fancy maken. Nou, als je het een beetje vertaalt, is het artist management, oftewel artiestenmanager. Dus er werd de A en de M. En dat maakte Miam Agency. Ik dacht van, jongens, Miam Agency is een evenementen, een marketing en een artiestenmanagementbureau.
Alles in één.
Alles in één huis. Alles onder één naam. Één branding, één doelgroep. Ja, dat werkte niet. Want ik had een hele hoge verwachting. Ik dacht van, oké, nu, ja, klaar. Weet je, nu gaat de bom oploffen en ik ga echt laten zien dat ik een ondernemer ben en dat het allemaal gaat lukken. Maar er gebeurde niks. Ik kreeg wel wat klanten en bepaalde namen deden het wel goed. Bijvoorbeeld events en artist management. Ik had in één keer aanvragen van DJ's of ik ze mocht begeleiden. En op een gegeven moment zat ik allemaal in clubs. Mensen te begeleiden en zorgen dat mensen clubaanvragen kregen. Maar totaal eigenlijk niet de bedoeling en ook niet waar het voor stond. En ook niet mijn ambitie en mijn visie en ook mijn passie niet. Want als jij drie dingen in één gaat doen, dan gaan ze alle drie niet lukken. Geloof ik in. Maar als je één ding probeert heel goed op de markt te zetten, dan geloof ik erin, of geloof ik er meer in, dat het wel gaat lukken. Alleen, daar had ik het net ook met je over, het woordje focus wordt heel vaak ook gevallen, van als ondernemer altijd je focus houden. Daar ben ik het, zeg maar, voor 70% mee eens. Alleen, ik vind dat het te gevaarlijk als je zegt altijd focus houden. En daar hebben we van geleerd tijdens de coronacrisis. Want ik ben eigenlijk via een hele vreemde route in de evenementen beland, namelijk school online webinars geven. Normaliter begin je van fysieke evenementen. Ik ben eigenlijk producties gaan draaien, eigenlijk een soort van tv-producties gaan draaien met een koptelefoon aftellen op de minuut van 3, 2, 1, volgende, 3, 2, 1. En ik ben eigenlijk daardoor in een markt beland waar er gelijk vraag was voor mijn product. Want ik had gelijk eigenlijk opdracht van webinars organiseren, online concepten organiseren. Maar wat je zag, de reguliere eventmanager of technische mensen, die hadden op een gegeven moment geen baan meer. Als een zware uitval van eventmanager, technische partijen. En daardoor zag je in de markt dat ja, op een gegeven moment had die mensen geen baan. Ze gingen de zorg andere kant op. En toen had ik heel erg in mijn hoofd van, joh, als ik mijzelf nu alleen maar ga inzetten op online producties, of alleen maar ga inzetten op één ding, dan ben ik bang dat ik straks ook in dat gat kom. En dat was het hele idee van Miam Agency. Maar dat werkte dus op een gegeven moment niet. En ik geloof heel erg in werkend leren. Dus ik ben na mijn mbo ben ik naar het hbo gegaan. Ik studeer nog steeds. Ik zit in mijn laatste jaar bijna afstuderen. En op het hbo werd ik heel erg getriggerd door een aantal docenten. Die zeiden tegen mij van, joh, je bent ondernemer, oké. Okay. Wat is je naam? Wat is je strategie? Wat is je positionering? Wat is je businessplan? Noem maar op. Eigenlijk had ik daar nooit over nagedacht. Ik ben gewoon op een vrijdagmiddag, supermooi weer, volgens mij 1 juni 2021, ben ik naar de KVK gelopen, heb me ingeschreven en that's it. En heb snel nabedacht en gaan. En nooit stil blijven gaan staan van, joh, what's next? Wat heb ik allemaal nodig? Hoe ziet mijn verdienmodel eruit? Hoe ga ik het op de markt zetten? En tijdens mijn hbo ben ik daar veel meer over nagedacht. Dus eigenlijk vanaf dag 1 ben ik aan de slag gegaan met mijn eigen bedrijf. En daardoor is eigenlijk ook door mijn hbo-opleiding ook de speakers ontstaan. Want ik ben me heel erg gaan positioneren, gaan kijken van oké, what's next? En toen is de speakers ontstaan en toen dacht ik van, het idee kwam in één keer bij me op van oké, we gaan ons heel erg richten op de sprekers. Omdat ik geloof dat er momenteel sprekers zijn die nog niet worden gehoord met een super uniek verhaal. En dat de focus in Nederland echt mag veranderen naar alleen maar naar bekende sprekers, naar meer de unieke gevallen die je niet zomaar op straat ziet.
Ja. Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wij begrijpen dat.
Wij zijn dan ook geen verzekering,
maar een coöperatie
die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd.
Vanaf de eerste ziektedag
begeleiden we je naar duurzaam herstel.
En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden,
dan ondersteunen we je
tot aan pensioenleeftijd.
Share People is een stuk voordeliger dan de dure, verplichte AOV
die Den Haag ons wil opleggen.
Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV's? Kijk op sharepeople.nl.
Maar wanneer besluit jij om te zeggen van, weet je wat, mijn huidige positionering werkt niet? Over wat voor periode praten we dan? Wat zijn de dingen waaruit je concludeert dat het niet volledig werkt zoals het moet werken?
Ja, als je gaat kijken naar cijfers, dan ga je gewoon kijken naar conversie. Naar inkomsten, dus naar omzet, je winst. Daar ga je vooral naar kijken, maar ook naar je marktaandeel. Wat doe je en hoe wil je gaan opvallen? Ja. Want ik denk dat je als ondernemer moet je heel vaak denken van oké, hoe kan ik gaan opvallen?
Nee, want de reden waarom ik hierom vraag is bijvoorbeeld van wanneer besluit je om ermee te gaan stoppen? Want ik heb zelf bijvoorbeeld 3 jaar erover gedaan om te realiseren van hey, dit is niet helemaal the way to go. En ik moet gaan pivoten. Ik moet eigenlijk gaan stoppen met wat ik nu doe en ik moet door. En daar heb ik dan 3 jaar de tijd voor moeten nemen als het ware. Maar Hoe was dat voor jou? Wat voor periode had je daarvoor nodig? En wat is ook jouw advies daarin? En jouw visie op quitten?
Goeie vraag. Ik heb er denk ik een 1,5 jaar over gedaan. 1,5 jaar sowieso. Voor mij was het punt dat ik werkte bij de Bijenkorf. Een super toffe baan. Ik had super naar mijn zin. Designerschoenen verkopen. Heel veel over designerschoenen weten. Op een gegeven moment ook trainingen gegeven. Alleen toen dacht ik van, ik sta eigenlijk liever bij een event. En ik sta eigenlijk liever niet hier op de vloer, maar ik wil gewoon eventproducties draaien. En toen keek ik naar mijn bedrijf en dacht van, we doen het niet slecht, maar eigenlijk niet wat we willen. Want eigenlijk was mijn ambitie die ik eigenlijk in de jaren door heb leren kennen, van oké, Ryan die wil het liefst of een productie gaan draaien, dus zelf alles gaan regisseren, of sprekers en dagvoorzitters op een event laten spreken en hun ding laten doen. En dat was eigenlijk allebei maar voor 20% het geval. Dus ze waren heel klein. En toen dacht ik van, oké, als ik nou die uren die ik eigenlijk steek in de Bijenkorf ga steken in het bedrijf, wat gaat er dan gebeuren? En toen is het gaan accelereren. Dus ik ben meer afstand gaan doen van de Bijenkorf. Ik ben echt langzaam uitgegroeid. Dus ik ging van 32 uur, ging ik naar 16, naar 12, naar 8. Op een gegeven moment naar 0 en weg.
Ja.
En daardoor ben ik veel meer tijd in mijn eigen bedrijf kunnen steken en met hele andere dingen bezig gaan. Je gaat dan, weet je, op je dinsdag gewoon een paar uurtjes aan je website zitten. Je gaat dan zitten aan je strategie. Je gaat nadenken over positionering. En toen dacht ik van, ja, toen kwamen de speakers bij me op. Heb ik alles geclaimd aan domeinnaam. Zijn we begonnen met iets uitdenken dat ik dacht van, oké, wat ten opzichte van andere spreeksbureaus, hoe kan ik me op laten vallen? En dat is door een hele unieke persoonlijke aanpak, waarin wij meer geloven in Het is alleen hallo, hallo, hallo. Kan ik die inhuren? Kan ik die inhuren? Maar meer champagnegevoel, snap je? En dat champagnegevoel is voor mij heel erg van, als je een champagnefles gaat openmaken, je viert iets met elkaar. Dat is eigenlijk ook hoe wij onze sprekers en dagvoorzieners zien op de markt. Wij leveren iemand aan iemand uit. Onze klanten zijn heel vaak ook zenuwachtig, want soms hebben ze ervaring met sprekers en dagvoorzieners, maar ook soms niet. En het is altijd wat, hè? Er komt iemand die je eigenlijk niet kent, die gaat een verhaal vertellen. Dus wij geloven altijd in dat champagne-effect. Wij gaan regelen dat jij de beste spreker krijgt op jouw positie met een hele unieke meerwaarde. En aan het einde van de rit, als alles goed is gegaan, poppen we die champagneflessen en gaan we lekker daarvan genieten. En dat is eigenlijk de hele storytelling die ik naar buiten heb gebracht met de speakers. Dat we super persoonlijk zijn, heel erg op unieke sprekers en dagvoorzitters zitten. En dat heeft mij denk ik 1,5 jaar heeft dat geduurd voordat ik op dat punt ben gekomen.
Ja.
En ik denk, wat ik eerder had kunnen doen is met mensen praten over mijn bedrijf. We hadden kunnen openstellen, maar ook vooral denk ik eerder had kunnen nadenken. Dat is misschien lastig omdat je jong bent, maar eerder voor jezelf even stoppen. Even achteruit. Albert Goldstein is een ondernemer, business coach en ook spreker. En die zegt het ook, ondernemen vanuit binnenuit. Dus stop een keer, neem een stapje terug en ga even nadenken, even reflecteren. En dat heb ik toen een paar keer gedaan en dat doe ik nog steeds. Ik heb elke maand eigenlijk een goed reflectiemoment waarin ik eigenlijk even een stap terug doe en kijk van, wat doen we? Wat doe ik qua cijfers, maar ook wat doe ik met mijn gevoel? Zit ik er nog goed erin? Wat wil ik anders zien? En dat heb ik echt geleerd van hem, maar ook van anderen, om af en toe een stapje terug te doen. Checken hoe gaat het met mijn mentaal, maar ook met alles. En weer verder.
Ja, en daar maak ik wel een mooi brugje eigenlijk. Hoe gaat het met mijn mentaal? Dagen van 12 uur, 14 uur werken. Dat is voor jou geen. Ja. Dat is voor jou geen uitzondering meer. Dan ben ik wel benieuwd. Wat is jouw visie daarop op zo lang werken? Want dat is natuurlijk wel weer het tegenovergestelde van het 4-hour workweek van Tim Ferriss, weet je wel, ja. Die dan weer het heel anders voor zich ziet. Wat is jouw visie daarop? En
neem ons goed dat mee. Je dat vraagt. Als ik TikTok moet geloven, dan kan ik met 1 dag per week werken tonnen omzet krijgen en miljoenen en miljonair zijn. En lekker een Ferrari rijden. Maar ik geloof heel erg in dat ondernemen gewoon hard werken is. Ondernemen vind ik ook niet voor iedereen weggelegd. En ondernemen is ook iemand zijn die heel innovatief kan nadenken, tegelijkertijd heel operationeel kan werken en heel erg out of the box kan denken. En dat harde werken vind ik erbij horen. Dus ik vind erbij horen dat jij gewoon als ondernemer super druk bent, constant met verschillende disciplines aan het werken bent. Want als jij mij 12 uur... Wat ik afgelopen jaar heb gedaan, om het zo te zeggen, ik heb mijn agenda gepakt en ik heb eigenlijk afgelopen jaar 6 dagen per week gewerkt. Waarvan 3 dagen per week 12 uur op een dag. En 2 dagen per week ongeveer 14 tot 15 uur op een dag. Nou, mijn stelregel is altijd 7 uur per dag slapen minimaal. En de rest van de uur verdelen onder familie, appjes, misschien wat socializen. Maar die 12 uur op een dag werken, dat is niet allemaal hetzelfde natuurlijk. Weet je, je hebt je operationele dingen, dus boekingen, aanvragen, social media, noem maar op. Maar je hebt ook het strategisch stukje. En ik wil eigenlijk dat ik elke dag bezig ben met allebei. Dus een aantal uur van die 12 uur zijn operationeel, dus werken voor mijn klanten. En een aantal uur daarvan zijn denkwerk, onze strategie constant bijhouden. Waardoor ik eigenlijk elke dag bezig ben met de markt analyseren. En in mijn rol als eigenaar van het sprekersbureau is het ontzettend belangrijk dat je constant kijkt naar de markt. Wat zijn nieuwe sprekers? Wat zijn nieuwe interessante thema's? Zijn de tarieven weer veranderd? Dus het is meer dan dat. En zeker als je een team gaat vormen. We werken dan nu met een flink aantal stagiairs en met een aantal freelancers die voor ons werken. Maar stel dat je echt een team gaat vormen, geloof ik er ook in dat je minder kan gaan werken. Alleen ik vind het harde werken leuk. En ik beloon mijzelf daar op een aantal manieren in. Ik heb 1 dag per week rust, waarin ik dingen doe die ik super leuk vind en ook kan financieren omdat ik keihard werk. Ik geef mezelf 1 keer per half jaar een week vrij, waardoor ik gewoon dingen van de wereld kan zien. Snap je? Dus dan ben ik even vrij. En ik geef mezelf 1 keer per jaar een groot cadeau. Snap je? En iets waar ik voor verlang, zeg maar vroeger, of waar mij extra doorzettingsvermogen geeft. Dat zijn voor mij allemaal dingen die ik eigenlijk dit jaar, 2023, heb gevormd. Dus het is eigenlijk het eerste jaar dat ik dit zo doe. En wat bevalt mij ook heel erg. En om terug te komen op je vraag, ondernemers gewoon keihard werken. En als jij in heel veel gevallen, of niet in heel veel gevallen, en misschien een aantal gevallen kan het ook zijn dat het minder hard werk is, of dat je systemen hebt lopen, vind ik allemaal prima. Maar ik vind dat er op TikTok best wel veel wordt geleund en wordt gezegd. En dat merk ik ook hier als ik op school loop van, je bent zo rijk of je bent zo multimiljonair of je rijdt zo in een dikke bak. Maar dan denk ik van, ja, die jongens die nu multimiljonair zijn of dikke bak rijden of noem maar op, die hebben ook gestreden, die hebben ook iets bedacht. Die zijn ook misschien jarenlang denkwerk. En dat moet je ook niet vergeten. Het is mentaal gezien ook, je bent heel veel bezig met je bedrijf. En constant aan het nadenken, of ik ben constant aan het nadenken van oké, what's next? Wat kunnen we doen?
Ja.
En ja, het is een bepaald levensstijl. Ik heb gekozen voor deze levensstijl. Ik ben er super blij mee. En daar kunnen de mensen me natuurlijk wat van vinden, maar ik ben degene die het doet.
Ja, nee, absoluut. Ja. Zeker mee eens. Duidelijk, want het is ook interessant om dat ook weer uit te lichten natuurlijk. Ja, waar ik benieuwd naar ben is, wat zijn eigenlijk de meest gemaakte fouten binnen de sprekerswereld? Of nou, het gaat om het inhuren ervan of het hebben van de management. Wat zie jij gebeuren in de markt?
Goeie vraag. Allereerst denk ik dat we in Nederland, als je kijkt naar tarieven, merk je eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant heb je een groep sprekers die heel vaak wordt geboekt voor tarieven waarvoor dat leent. Dus denk bijvoorbeeld aan de tarieven, die staan eigenlijk gewoon goed op waarde van hun. Dus denk aan een spreker die net begint. Vinden wij eigenlijk dat je minimaal 1500, 2000 euro moet verdienen. Als je net begint, dat is ongeveer het minimale tarief. Maar je merkt dat heel veel klanten, en vooral de, hoe moet je dat zeggen, de iets kleinere klantenkring, zeg maar, dus de iets kleinere MKB'ers, maar ook best wel wat grote klanten, die soms met je aan het afdingen zijn om sprekersprijzen. En wat ik heel erg aan klanten wil meegeven is de prijs die gebaseerd is op een spreker. Dus of een spreker naar 5k is, 10.000 euro of 12.000. Is, vind ik, allemaal op basis van zijn kennis, kunde en ervaring. En niet zozeer alleen op basis van bekendheid. Want wat je ziet nu in de Nederlandse markt is dat mensen die op tv komen, radio of een tv-serie runnen, die zijn in één keer qua marktprijs 10.000, 8.000 euro superduur. Terwijl de echte getalenteerde sprekers, met een spreeksopleiding of andere zaken, daar wordt soms nog moeilijk gedaan over prijzen. En ik denk van, waarom? Waarom wordt er nog afgedinkt op prijzen, terwijl we eigenlijk allemaal weten dat het waard zijn? En die budgetten liggen niet rond, maar zijn gewoon budgetten. Als je kijkt naar het Midden-Oosten bijvoorbeeld, of al gaan we niet zo ver, bijvoorbeeld Frankrijk bijvoorbeeld ook, daar hebben we laatst ook iets mee. Is super makkelijk. Je geeft een tarief en die krijgen bijna gelijk een akkoord op. Er is geen onderhandelingsmarkt bijvoorbeeld aanwezig. En ik probeer dat heel erg bij de klanten te stimuleren van, ja, waarom wil je korting? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Past niet in je budget? Als het niet in je budget past, misschien is een andere spreker goed. Maar oké, je wil die spreker echt. Waarom wil je dan korting? Want het is, iemand maakt een dag vrij, maar ook voorbereiding zit erin. Er zit jarenlang voorbereiding aan het verhaal misschien. Dus bij klanten wil ik heel erg zeggen, wat ik heel vaak mis zie gaan, is het tarief. Bij sprekers en dagvoorzitters merk je heel erg dat iedereen in Nederland is tegenwoordig een spreker of coach of presentator. En wij zien dat heel anders. Als je een spreeksbureau runt of professioneel dagvoorzitter bent, dan is het jouw beroep, dus jouw brood wat er elke maand binnenkomt. En dan is het gewoon heel gek om te zien dat Jantje uit de straat om de hoek in één keer spreker is. Omdat hij iets heeft meegemaakt of omdat hij het gewoon leuk vindt om te praten. En ik heb ook heel wat intakegesprekken gehad, waarbij uiteindelijk na de intakegesprek een spreker zegt van, het is niks voor mij. Of het is juist nooit voor mij. En ik merk gewoon dat mensen heel snel zichzelf het labeltje geven, presentator, spreker, terwijl ze nooit hebben verdiept wat het nou echt is. Welke technieken moet je beheersen als dagvoorzitter? Hoe kan je iemand interrupteren? Of hoe kan je zorgen dat je als spreker zijnde niet saai overkomt? Heel vaak weten ze dat gewoon niet. En is het gewoon, ik ga en we gaan doen. En daardoor verpesten ze wel de markt voor mensen die het echt doen. Want als iedereen het natuurlijk in Nederland, zeg ik bij spreker, ook gaat adverteren. En daar heb ik eigenlijk de grootste moeite mee, is dat mensen met weinig kennis en ervaring en eigenlijk geen spreker of dagvoorzitter zijn, wel gaan adverteren. En met Google is het natuurlijk, hoe meer je inlegt, des te hoger de positie. En daardoor ga je een tweede ding krijgen in de markt met mensen die het als paycheck eigenlijk zien. Van, ik kan er gewoon golf geld mee verdienen. En mensen die echt gedisciplineerd en een passie hebben om dit te doen.
Ja, en hoe is het dan om als jong ondernemer, want zo oud ben je nog niet, nee, om je te moeten verzetten tegen die grotere klanten die dan eigenlijk gaan afdingen voor prijzen van jouw sprekers? Ik kan me voorstellen dat vooral in je beginjaren dat het onder andere nog niet zo heel makkelijk was. Hoe heb je jezelf daarin wijzer gemaakt?
Nee, het is nog steeds niet makkelijk. Het blijft een uitdaging als iemand wilt afdingen. En wij hebben altijd gezegd, dat zit ook in ons DNA, in onze kernwaarden, is wij zoeken altijd een spreker voor elk budget.
Oké, maar wacht, nu gaan we echt in het commerciële stuk.
Klopt.
En nu vanuit Ryan. Wat vindt Ryan zelf als ondernemer? Wat zijn de moeilijke facetten van het onderhandelen? Hoe word je daar steeds beter in? De schoolbel gaat.
Ja, die heb je ook.
Zie je ook echt dat we in de school zijn.
Ja. Wat ik moeilijk vind...
Wat maakt dat zo moeilijk?
Wat ik moeilijk vind is, kijk... ik heb heel lang gestruggeld over mijn leeftijd... om dat aan iedereen te zeggen. Omdat ik merk dat als iemand weet... oké, je bent 18 of 17 of 20... van oké, wat kom je eigenlijk hier kijken, zeg maar. En dat gevoel krijg je wel op het moment dat mensen achterkomen... dat je nog student bent. En dat gevoel probeer ik heel vaak te omzeilen. Dus ik heb nooit gelogen tegen mensen... maar ik ben wel altijd heel voorzichtig geweest... in informatie delen over mijzelf. Waar ik eigenlijk nu 180 graden in ben veranderd. Want... ik deel heel veel op social media over wie ik ben, wat ik doe. Omdat ik vind dat mensen dat willen gewoon leuk vinden en willen zien. Wat is het leven van een jonge ondernemer ook uit de runnen van het spreeksbureau. Maar dat vind ik heel lastig. Dus ik moest heel erg in de anonimiteit eigenlijk gaan leven.
Is dat dan ook eigenlijk een faalverhaal dat je je identiteit eigenlijk verbergt? Want ik herken mezelf er ook in dat ik niet eens op LinkedIn durfde te zitten vanwege mijn jonge leeftijd.
Ja.
En daardoor heel veel kansen liet zitten. Dat het natuurlijk een aantal jaar daarna gewoon gepivot is. Want je merkt wel dat jonge ondernemers hebben ook wel weer die gunfactor.
Zeker, je hebt die gunfactor. Alleen, je wilt niet creëren dat iemand dit tegen jou gaat zeggen. Van ja, Jantje is geboekt omdat Ryan pas 21 is, dus we gunnen hem de kans. Of, weet je, die Ryan, die is 21. Oh, pas op, weet je, hij zit pas 2 jaar in de markt of zo. Dat wil je niet creëren. Dus je wilt zorgen dat... je een bepaalde houvast of iets kan, of een autoriteit kan opbouwen, dat is het juiste woord. En daar heb ik heel erg mee gestruggeld. Want als je net begint, geen grote klant hebt, is het super lastig. Dus ik ben op zoek gegaan dit jaar. Hoe kunnen we zorgen dat we gewoon hele toffe klanten kunnen binden? En gelukkig is dat dit jaar gelukt en hebben we ook toffe namen aan ons kunnen verbinden. Maar dat was voor mij persoonlijk echt een doelstelling om te zorgen dat ik minder uit, of eigenlijk uit die anonimiteit kan klimmen.
En welke stap heb je dan nog meer genomen om aan die autoriteit te werken? Want je hebt dit jaar echt hele mooie klanten binnengehaald. Klopt. Dus het heeft uiteindelijk gewerkt. Wat waren daarin de stappen die je hebt ondernomen om...
heel actief zijn op LinkedIn. Nou, ik ben de afgelopen maand niet zo actief geweest, maar...
Practice what you preach gaat een beetje fout hier, maar...
Precies. Nee, het was ongelooflijk druk. Ik ben ook even ziek geweest. Maar dat is een hele interessante. Super lekker actief zijn op LinkedIn. Zorgen dat je veel gaat connecten met iedereen. En misschien ook wat campagnes erop zetten. Dat is ook altijd handig. Je gezicht heel veel laten zien op events. Of op belangrijke aangelegenheden waar je bij hoort. En heel vaak je mening durft te geven. En dat kan twee kanten op. Of mensen vinden het ongevraagde mening. Of mensen vinden het super tof dat je meedenkt. Maar doordat je laat zien van... hé, ik ben er ook. En ik heb ook even kennis daarvan. En dat kan je anders doen.
Ja.
Zie mensen wel van, hé, deze jongen die wilt.
Ja, wat ik ook uit jouw verhaal is dat je eigenlijk verschillende extra activiteiten doet. Waaronder bijvoorbeeld in het raadslid van je school bijvoorbeeld. Ja. Je geeft hier dan weer les. Je bent daar bezig. Daar allemaal extra activiteiten die niet per se... nee, nodig zijn, maar het zijn wel dingen waarmee je dus in ieder geval je netwerk verbreedt en dus ook weer nieuwe klanten eruit haalt.
Kijk, heel veel mensen die zien dan mijn cv en die denken van, mijn god, waarom hou je niet alleen maar bezig met de speakers? Alleen, mensen weten natuurlijk niet wat in mijn hoofd omgaat en alles wat ik doe heeft een bepaalde strategie achter. Ook dat ik hier op school zit, natuurlijk, ik heb een ambitie, maar alles wat ik probeer te doen nu in dit jaar en zeker ook voor 2024 moet voor mij een strategie achter zitten. Dus waarom doe ik wat ik doe? Zeker met een strategie. Dus eigenlijk die why van Simon Sinek. Waarom doe ik wat ik doe? De why met een strategie.
Ja.
Dus wat wil ik ermee bereiken? In welke tijd wil ik dit bereiken? En hoe ga ik daarmee om als ik het bereik? What's next? En dat heb ik eigenlijk voor alles wat ik nu doe, heb ik dat. Het kostte heel veel tijd en heel veel moeite. Heel veel avonden doorgewerkt om dat op papier te krijgen. Maar ik heb dat van alles wat ik nu doe. En dat zijn er een aantal zaken. Daar weet ik eigenlijk de strategie ervan wat ik nu doe. En ben ik elke week aan het aftasten van... ja, werkt het nog, werkt het niet? En als ik het niet meer leuk vind, ja, what's next?
Ja, een hele goeie. Ik ben eigenlijk nog benieuwd naar het vervelende wat je hebt meegemaakt in de rechtszaal. Misschien is het nog wel leuk om in te gaan. Je andere faalverhaal. Ja, daarna kunnen we hem gaan afronden.
Ja, zeker. Kijk, ik ben begonnen ook als artiestenmanager van DJ's. Ik was toen 18, 19. En wij hebben toen een kledingsamenwerking gehad met een kledingpartij. Super snel geregeld. Eigenlijk niet gelet op papieren of bewijs of... Ja,
helemaal geen overeenkomst.
Ja, geen overeenkomst. Ik had wel een overeenkomst met de kledingmaatschappij. Met oké, die kleding is voor rel. Maar met die DJ niet.
Hmm.
Wat er toen gebeurde is, de DJ is vandoor gaan met de kleding. Nooit meer teruggekregen. En toen kreeg ik een WhatsAppje van... joh, als ik die kleding terugkrijg, dan komt er een rechtszaak. Dus ik heb met mijn eigen zakcenten en verdiende loon... en zweet, bloed, zweet en tranen... heb ik een rechtszaak moeten aanspannen. Een kassenbureau moeten opzetten. En uiteindelijk, na anderhalf jaar, heb ik een kleding teruggekregen. Het was allemaal nog heel, het zat gewoon in de tas. Maar dat heeft me heel veel tijd, moeite gekost... of geld gekost ook. En toen heb ik echt geleerd dat... al gaat het om, plat gezegd, een scheet, zeg maar... zorg ervoor dat het op papier staat. Zorg ervoor dat je jezelf altijd probeert te coveren... met juridische feiten, juridische zaken. Want ik had er geen kaas van gegeten en nog steeds niet. En ik geloof nu heel erg in 2023 dat je dingen moet laten doen... door mensen die er verstand van hebben. En probeer dat ook echt te doen. Dus probeer altijd met alles wat je doet... ook al is het je vriend, al is het iemand uit je familie... zorg ervoor dat je altijd zelf waterdicht staat. En dat je nooit dat er nooit iets op kan worden gezegd van... joh. Je hebt het toch niet gedaan. Want dat zei ook de rechter tegen mij. Die zei van, joh Ryan, leer hier echt van. En zorg ervoor echt dat je alles vanaf nu gewoon op papier zet. Ja. Dus het op papier zet met de juiste contractuele zaken natuurlijk erin. En de juiste artikelen. Dan heb je gewoon extra bewijs. En dan hoeft dit niet te gebeuren.
Ja, maar hoe is dat dan om ook dat weer op een jonge leeftijd daarmee te maken te hebben? Wat voor effect heeft dat op jou... zelfvertrouwen en ook het vertrouwen naar klanten toe en dat soort dingen. Want ja, je gaat meer met contracten bezig zijn.
Ja.
Maar aan de andere kant, ondernemen en samenwerken is meestal ook vertrouwen.
Klopt.
Hoe ga je daarmee om? Ben je extra kritisch naar klanten gaan kijken bijvoorbeeld?
Ja, je doet een screening en we zijn veel harder met betalen nu bijvoorbeeld. We willen echt dat het geld voor het event al op onze rekening staat. Omdat we anders heel lang moeten wachten voordat het geld binnenkomt. Dus je bent er wel heel erg anders mee omgaan. Ik vind het... Hoe moet ik het zeggen? Het heeft me heel veel moeite en tijd en geld gekost. Dit hele rechtszaken gebeuren. Alleen, hoe raar het ook klinkt... eigenlijk ben ik wel blij dat het is gebeurd. Want ik ben eigenlijk gewoon tegen even een deur aangelopen van... dit moet je gewoon op orde hebben. Punt. Klaar. Als ondernemer moet je dit gewoon op orde hebben.
Ja.
En daar heb ik gewoon zoveel van geleerd... dat ik eigenlijk het geld al ben vergeten en het eigenlijk zie. Dat zegt mijn docent op het HBO altijd. Leer geld. En dit is gewoon een goede... opleiding eigenlijk geweest tussen haakjes en eigenlijk leergeld geweest van what's next. En om dat vertrouwen terug te komen. Ja, ik denk dat het zeker een paar percentages heeft beschadigd aan vertrouwen. Maar je gaat heel erg anders kijken. Je gaat gewoon zorgen dat alles juridisch op orde is voordat er een overeenkomst of alles wordt getekend. En voordat je zaken gaat doen. En wat je zegt, ondernemen is zeker vertrouwen. Klopt, maar wel met de overeenkomst. Omdat mocht er toch iets gebeuren... en er kan best wel behoorlijk wat gebeuren in de spreeksmarkt... dan zijn we altijd... ja, zeker.
Ja, nee, het is ook interessant wat je zegt over het leergeld. Dat klopt natuurlijk en daarom... misschien moest het ook wel zo gebeuren... om uiteindelijk later geen groter incident te hebben... Maar daarom is natuurlijk ook deze podcast opgericht.
Zeker.
Om dat de luisteraars wel van jouw fout ook leren. En daardoor dus zelf die niet meer hoeven te maken. En dat leergeld voor andere fouten kunnen besteden. En daarna ook weer hier te gast kunnen zijn. Daar gaat het natuurlijk om. Ryan, dankjewel.
Super.
Het was een hele toffe aflevering. Veel geleerd ook weer. Dankjewel voor je deelname.
Ja.
De luisteraars ook bedankt. Heel veel plezier met de volgende afleveringen die er nog aankomen. En Ryan, jij succes met de toekomst.
Dankjewel, jij ook. En er komen hele leuke plannen samen aan.
Yes, komt zeker goed.
Super, tot ziens.